Vervolgens zal u gelezen worden uit de brief van de apostel Paulus aan de Colossenzen, daarvan het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14.
Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil Gods en Timotheus de broeder, de heilige en gelovige broederen in Christus die te Colosse zijn, genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Wij danken de God en Vader van onze Heere Jezus Christus altijd voor uw biddende, alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben en van de liefde die gij hebt tot alle heiligen, om de hoop die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij tevoren gehoord hebt door het woord der waarheid, namelijk van het evangelie, het welk tot u gekomen is, gelijk ook in de gehele wereld, en het brengt vruchten voort, gelijk ook onder u, van dien dag af dat gij gehoord hebt en de genade Gods in waarheid bekend hebt. Gelijk gij ook geleerd hebt van Epafras, onze geliefde mededienstknecht, de welke een getrouw dienaar van Christus is voor u, die ons ook verklaard heeft uw liefde in de geest. Waarom ook wij, van dien dag af, dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk verstand, opdat gij moogt wandelen waardiglijk de Heere tot alle behagelijkheid in alle goede werken, vruchtdragende en wassende in de kennis Gods, met alle kracht bekrachtigd zijnde naar de sterkte van zijn heerlijkheid, tot alle leidzaamheid en langmoedigheid met blijdschap, dankende de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erven der heiligen in het licht, die ons getrokken heeft uit de macht van de duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden.
De tekst voor vanmorgen vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte, en wel het 13e vers van Colossenzen 1. Colossenzen 1 vers 13, daar lezen wij Gods woord, onze tekst als volgt: die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Geliefde gemeente, Paulus heeft gehoord van het werk van God, de wonderen van God die in Colosse hadden plaatsgevonden. Colosse, een plaats in Klein-Azië, het tegenwoordige Turkije. Epafras mag daar voorganger zijn. En in het jaar 61 schrijft Paulus vanuit Rome, terwijl hij in de gevangenis zit, die brief waarvan u een gedeelte is voorgelezen uit het eerste hoofdstuk. Wonderen in de gemeente van Colosse. Daar is een gemeente gekomen. Het woord is daar gekomen. En de Heere heeft dat woord gezegend. Hoor maar wat apostel Paulus schrijft in vers 4 van Colossense 1. Alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben. Daar gaat het om. Het geloof in Christus Jezus. En dat is er alleen maar als het wonder van de wedergeboorte heeft plaatsgevonden. Als er ontdekking is gekomen aan zonde, schuld en verlorenheid. Want dan alleen gaat die naam Jezus spreken, zaligmaker. Hij is immers gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En ook Christus, het luisteren naar hem als de hoogste profeet en leraar, een volgeling geworden van hem. Een onderdaan ook van hem, van die koning die zijn leven gaf en zijn bloed stortte. Het hoge priesterlijke werk van Christus nodig gekregen en in dat werk mogen delen. Hij heeft het offer van zijn leven gebracht, zijn bloed gestort. Dat bloed waar vers 14 ook van spreekt, alleen door de storting van zijn bloed is er verlossing voor verloren zondaren. Is er vergeving van de zonden. Paulus heeft van dat ware geloof in Jezus Christus gehoord. En van de liefde die gij hebt tot alle heiligen. Liefde. Dat hebben wij van onszelf niet. Ook in Kolossen niet. Het waren daar afgodendienaren. Dan is er alleen maar haat tegen God en haat tegen de naaste. Maar als de Heere wonderen werkt, wordt dat anders. Als hij zijn liefde uitstort in het hart, komt er liefde tot hem en liefde tot de naaste. Paulus, hij is verblijd en verwonderd. Hoe is het in onze gemeente waar we nu voor mogen gaan vandaag? Hoe is het persoonlijk, jong en oud? Is er het ware geloof in Christus? Is er die liefde? Of om het met onze tekstwoorden te zeggen, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Is dat aanwezig? We schrijven boven onze tekst onderdanen van Christus. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij twee gedachten. In de eerste plaats, zij waren verloren. Ten tweede, zij zijn verlost. Onderdanen van Christus ten eerste, zij waren verloren. Ten tweede, zij zijn verlost. Onze tekst spreekt over duisternis. In het donker zie je niks. Er moet licht zijn om wat te kunnen zien. Zo is het hier ook, in geestelijk opzicht. Gods kinderen in Kolosse verkeerden vroeger in het volstrekte duister. Duisternis. Geestelijke duisternis. En wat betekent dat? Dat betekent dat je geen juist begrip hebt van geestelijke zaken. Het waren daar afgodendienaren. En als je een afgodendienaar bent, dan wandel je in de duisternis. En afgodendienaren zijn onderdanen van de vorst der duisternis. Wie is dat, jongens en meisjes, de vorst der duisternis? dat is de duivel. En je doet de werken van de duisternis, werken die bij de duisternis horen, die een en al duisternis zijn. En je bent op weg naar de eeuwige duisternis. Ze waren verloren. Enkel duisternis. En dat geldt dan niet alleen van mensen die woonden in Kolosse. Het geldt ook van ons. Zoals wij op deze wereld komen. We komen als zondige mensen op deze wereld. Een klein babytje doet nog niet werkelijk kwaad. Maar als het gaat opgroeien, komt het er wel uit. En David heeft het toch beleden en beleefd in zonde ontvangen en geboren te zijn. Dus we zijn duisternis. Ook al worden wij opgevoed bij het woord van God. Ook al komen wij in de kerk, dan verstaan we niet werkelijk wat Gods woord ons zegt. Hoe komt dat? Ons verstand is verduisterd. We lezen wel wat er in de Bijbel staat. En we horen de prediking wel. Maar toch duisternis. Niet echt beleven wie God is. Denk eens aan Psalm 139. Dat is nou een eenvoudig voorbeeld. Dan zingen wij: niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Wat ging er door mij, door u en door jullie heen toen we dat gezongen hebben? Als wij nog voor eigen rekening leven, als wij nog duisternis zijn, in de macht van de duisternis zijn, in de greep van de vorst der duisternis, dan zingen wij die woorden wel, maar we beleven het niet. We schrikken er niet van dat de Heere alles van ons weet. En als het gaat over de rechtvaardigheid van God, als we dat ware geloof nog niet kennen, dan zijn we ook in dat opzicht enkel duisternis. Dan denken we dat het wel mee zal vallen, want God is toch liefde. Dan luisteren we dus op een verkeerde manier naar wat Gods woord ons zegt en wat in de prediking naar voren komt. Ons verstand is verduisterd. We denken wel, maar we denken op een verkeerde manier. Op een verkeerde manier over de Heere. Ook op een verkeerde manier over onszelf. Dat was ook de werkelijkheid geweest in het leven van Paulus. Hij wist heel veel uit de Bijbel. Maar hij verstond het niet echt. Hij wist niet werkelijk wat er in Gods woord stond. Hij dacht met een hele lijst van goede werken in de gunst van de Heere te delen. De Heere zou zijn leven toch wel goedkeuren. En hij was toch zeker wel op weg naar de eeuwige zaligheid. Hij dacht van zichzelf dat hij in het licht wandelde. Maar het was duisternis. We zouden het zo kunnen zeggen: godsdienstige duisternis. Hij wist heel veel, maar beleefde het niet zoals de Heere dat laat beleven door de werking van Gods geest die in al de waarheid leidt. Paulus was ook verloren. Net zo goed als die heidense mensen in Kolosse. Een verduisterd verstand. En als je verstand verduisterd is, denk je ook niet op de juiste manier over de Heer Jezus. Dan beleef je niet hem nodig te hebben als de enige en de volkomen zaligmaker. Dan hoor je wel van zijn geboorte in de gang van het kerkelijke jaar, van zijn omwandeling op aarde, van zijn lijden en sterven. Maar wat werkelijk daar de betekenis van is, daar ben je dan nog blind voor. Zo was het toch ook bij Saulus, voordat hij werd neergeveld op de weg naar Damascus. Blind voor het lijden en sterven van Christus. Hij vervolgde hem in zijn volgelingen. Dat was de werkelijkheid. Blind in de macht der duisternis, zo zegt onze tekst. De macht van de duisternis, dat duidt op de duivel die zijn onderdanen vasthoudt. Hij wil ze houden in die duisternis. En het is ook duisternis in het hart. Het licht is gedoofd in paradijs, door eigen schuld donker geworden van binnen. En de werken van de duisternis, de zonden, worden bedacht in het hart. En het hart heeft daar een zondig plezier in, om allerlei dingen uit te denken die ingaan tegen Gods woord. Duisternis niet alleen in het hart, maar ook in de wil. Een mens komt maar niet neutraal op deze wereld. Hij wil niet wat God wil. Hij wil niet buigen voor de enige waarachtige God. Hij zoekt eigen roem en eigen eer. Als je dat doet en blijft doen, dan ben je in de macht der duisternis. En wat dachten we van ons leven? Moet van ons leven ook niet gezegd worden dat het duisternis is? Ja, de een leidt wel een netter leven dan de ander. Maar als zondaren bedoelen wij niet werkelijk God. En zo was het in paradijs. Adam en Eva wilden leven tot eer van God. Dat is het doel van de schepping van de mens. En aan dat doel beantwoorden wij niet. We zijn in de macht der duisternis. En waar besteden we onze tijd aan? Het hart gaat toch uit naar de dingen van deze wereld. En we denken toch zelf wat te moeten worden in dit leven. Dat anderen onder de indruk komen van datgene wat wij presteren, wat wij doen, wat we opbouwen. Zondig eigen bedoelen. En dat is ook alleen maar duisternis. En wat herinneren we ons? Dat zijn toch de zonden die gedaan zijn. En met een zondig vermaak kan daar met smaak soms over verteld worden. Ons oog, duisternis. Ons oor, duisternis. Wat bedoel ik daarmee? Wel, wij willen zoals we op deze aarde komen, graag zondige dingen zien en zondige dingen horen. En onze handen ook gesteld in de dienst van de vorst der duisternis. Onze voeten, lichaam en ziel, onttrokken aan de dienst van God in Adam en gewijd aan de duivel. En dan staat er niet alleen duisternis, maar ook macht der duisternis. Als je met de stroom meezwemt in een rivier, dan merk je niks van de kracht van die stroom, dan ga je vanzelf. Dat is nou die macht van de duisternis. De wereld is vol van duisternis. En als je met de stroom meezwemt, Ja, dan merk je dat eigenlijk niet, dat gaat vanzelf. Maar als je tegen de stroom gaat inzwemmen, probeer het maar eens in een rivier die sterk stroomt, dan valt dat tegen, dan kost dat moeite en inspanning. En zo is het ook. Als de Heer gaat ingrijpen in hart en leven, als hij zondaren gaat bekeren, dan ga je tegen de stroom in. En dat valt niet mee. Dat kost inspanning. Dan wordt er gesmeekt om kracht. Heere, schenk mij toch alles wat daarin nodig is, dat ik nee zal zeggen wat ik nee moet zeggen. En dat ik zal doen wat u van me vraagt. De macht der duisternis. En de duivel is slim. Hij heeft eeuwenlange ervaring. Hij weet hoe wij mensen moeten vasthouden in die macht. En als er een is die in zijn macht is, en die is geraakt wordt onder een preek, of geraakt wordt door een plotseling sterfgeval, ja, dan kan de duivel zeggen, je bent nog jong. Dat ene nodige kan best nog uitstel leiden, hoor. En dan zijn we geneigd om daarnaar te luisteren. Niet waar, jongelui? Ook in Israël, dat hoort toch steeds van sterfgevallen, of niet? En als de Heer er nou oproept tot bekering, dan geloof je misschien wel dat dat nodig is. Maar het heeft de tijd nog. Wie zal dat eigenlijk zeggen? En weet je wat de duivel zegt als je ouder geworden bent? Nu kan het niet meer. Je hebt je tijd voorbij laten gaan. In de Bijbel staat toch dat je jong moet zijn. En dan wijst de duivel op Gods woord. Gedenk aan uw schepper in de dagen van uw jongelingschap. Hij wil vasthouden in de duisternis. Luister toch naar datgene wat de Heere in zijn woord zegt. Ik hoor deze een mooi voorbeeld. In een toespraak aan mezelf gericht. Op de nieuwjaarsdag door een ouderling. En die zei het zo, dat je de ernst van de eeuwigheid niet moet onderschatten, want, en misschien hebben we dat voorbeeld ook wel eens gehoord, bij de Niagara watervallen in Canada en Amerika, een hele grote waterval, enorme diepte, daar kwam een ijsschots aan. En op die ijsschots stond een arend. En die arend die dacht, als ik vlak bij het punt kom waar die ijsschots naar beneden gaat, dan zal ik opvliegen. Maar toen hij dat probeerde, ging het niet meer. Hoe zou dat gekomen zijn, jongens en meisjes? Zijn poten zaten vastgevroren aan die ijsschots. En hij kwam om. Dat zou een waarschuwing voor ons. Stel het ene nodige niet uit. Laat je niet langer binden door de vorst der duisternis. Gehoorzaam niet langer aan zijn macht. Smeek om waarachtige bekering. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Heden, zo gij zijn stem hoort. Verhard u niet, maar laat u leiden. Onderdanen van Christus. Zij waren verloren. Maar, dat is onze tweede gedachte, zij zijn verlost. Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis. Die, dat verwijst terug naar vers 12. Dankende de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erven van de heiligen in het licht. God de Vader die trekt ten diepste. Want niemand kan tot Christus komen tenzij dat de Vader die hem gezonden heeft hem trekken. En dat trekken kunnen we ook wel noemen het werk van de drie enige God. Christus zit nu immers aan de rechterhand van God de Vader. En door woord en geest worden zondaren losgetrokken uit de macht der duisternis. En het is het werk van Gods geest als dat werkelijkheid wordt. Paulus schrijft dus helemaal niets aan predikers toe, ook niet aan Epaphras die daar werken mocht in Colosse. En hij zelf heeft niemand getrokken uit de macht der duisternis, zeker. Hij mocht wel een instrument zijn. Hij trok de toenmalige bekende wereld dat Romeinse Rijk rond. En overal waar hij kwam predikt hij het evangelie. Heeft hij het woord van God mogen uitdragen. En de Heer heeft het ook gezegend. Maar daar is Paulus niks mee geworden. Ook Epaphras niet. En dat geldt de eeuwen door. Ook ik of welke prediker of welke ambtsdrager, ook welk kind van God ook is in staat om maar één zondaar los te trekken uit de macht der duisternis. Dat doet de Heere, de drie enige God. De Vader trekt en leidt heen tot de Zoon. De Zoon gaat onderwijs geven, maakt tot onderdaan, doet delen in zijn hoge priesterlijke arbeid, ook in zijn voorbidding aan de rechterhand van de Vader. En de Heilige Geest die past toe wat de Zoon heeft verworven. Die werkt. De waarachtige bekering voortspruitend en samengaand met het wonder van de wedergeboorte, het wonder van de levendmaking. En werkt het ware geloof in Christus. Dan wordt zijn onderwijs ter harte genomen. Het verstand wordt verlicht. Dan ga je God kennen zoals je hem nog nooit gekend hebt. Kijk, als iemand blind is, er stelling van. En als zo'n blinde nou gaat zien, dan weet hij pas echt wat kleuren zijn. En zo is het nu ook met God. Duisternis wil zeggen, we kennen God niet werkelijk. Maar licht wil zeggen, getrokken te zijn uit de macht der duisternis wil zeggen, dat je de Heer werkelijk gaat kennen. Niet alleen gaat kennen in zijn rechtvaardigheid, dat hij gezien de zonden die bedreven zijn je voor eeuwig zou kunnen wegwerpen, maar ook in zijn langmoedigheid. Dat hij gedragen en gespaard heeft, de levensdraad niet heeft afgesneden, die door de dood uit dit leven werd weggenomen. Maar nog zij mag in het heden der genade de Heere ook kennen in zijn barmhartigheid. En hoe kan dat? Dat de Heere barmhartig is wel alleen door het werk van zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Want zo kan er barmhartigheid bewezen worden aan zondaren die de eeuwige rampzaligheid hebben verdiend. Zij zelf hebben niet kunnen betalen voor hun zonden en ongerechtigheden. Heb je dat ook ervaren? Heb jij dat mogen beleven? Een onbetaalbare schuld. Die schuld wordt steeds groter. Maar Christus heeft voor die schuld betaald. In de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed. Namelijk de vergeving der zonden. Hij is het die verlossing heeft verworven. Dat trekken uit de macht der duisternis. Zodat het verstand wordt verlicht. En dan kan het zijn dat je gaat zeggen, hoe is het mogelijk dat ik zo geleefd heb in het verleden. Ik heb geleefd alsof er geen God was. Ik heb geleefd alsof er geen eeuwigheid was. Ik heb geleefd alsof ik geen ziel heb. Alsof ik nooit verantwoording moest afleggen. Maar als de Heer de ogen opent, dan wordt dat anders. Dan wordt dat werkelijkheid. Er wordt de roep geboren om genade, om vergeving. O God, wees mij de zondaar genadig. Dan ga je begrijpen wat die tollenaar beleefde. Die stond van verder, durfde niet dichtbij te komen. Zijn eigen hart en leven was zo onheilig. En dan bij de heilige God verschijnen, dat kon toch niet. En hij durfde de ogen niet opheffen naar boven vanwege zijn zondigheid. En hij sloeg zich op de borst vanwege het kwaad dat in zijn hart aanwezig was, die duisternis. Maar de Heere had hem de ogen daarvoor geopend. En heeft zich over hem ontfermd. Getrokken uit de macht der duisternis. Ook bij Saulus gebeurd. Godsdienstige duisternis, zei ik. Overgebracht in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Een andere koning is koning geworden in het leven. Bij Saulus en bij allen die door de Heere zaligmakend bearbeid worden. We zijn van nature onderdanen van de grootste tegenstander van God. Gewillige slaven van de vorst der duisternis in zijn macht. En we hebben er niet eens last van. We denken vrij te zijn. We denken zelf alles te kunnen uitmaken in ons leven. Waar je heen gaat, wat je doet, hoe je geld besteedt. Waar je aan denkt, wat je verlangens en begeerten zijn. Maar als de Heere komt, dan wordt dat allemaal anders. Dan wordt die duisternis in beginsel weggenomen. Getrokken uit de macht der duisternis tot een onderdaan gemaakt van Christus. Onze tekst zegt het zo. Overgezet heeft in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. En dat is nu het werk van God alleen. Daar gebruikt hij mensen voor. Daar gebruikt hij ambtsdragers voor. Daar kan hij vaders en moeders voor gebruiken in de opvoeding. Dus geliefde ouders, denk erom wat u aan uw kinderen voorhoudt en wat u aan uw kinderen voorleeft. Getrokken uit de macht der duisternis. Er staat niet dat je jezelf hebt losgemaakt. Dat je jezelf verlost hebt uit die duisternis. Dat je het zelf licht hebt gemaakt. Nee, kom bij God vandaan. Maar de Heere wilde wel om gebeden zijn. Getrokken uit de macht der duisternis. En niet zelf gaan lopen, nee. Overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Dat is nou Gods werk. Om de Heere te mogen bedoelen. Naar zijn wet te mogen leven. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Een allesomvattende vernieuwing van binnenuit. En dat gaat gepaard met verwondering. Hoe is het mogelijk dat de Heere naar mij heeft omgezien? Zo'n zondaar die door eigen schuld zich thuis voelde in de duisternis. Zich thuis voelde in het luisteren naar de vorst der duisternis. En graag de werken der duisternis deed. Getrokken, dan moet er weerstand overwonnen worden. De mens zit vast aan de dingen van beneden. Hij zit vast aan het dienen van de duivel. Maar de Heere is de Almachtige. Het is maar één wenk van zijn alvermogen om los te trekken uit de macht der duisternis. Waar je voor eeuwig in zal omkomen. En over te zetten in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Je zou het ook zo kunnen weergeven, zijn geliefde zoon. De Heere Jezus Christus, om van die koning nu een onderdaan te mogen zijn. En dat komt niet voort uit de mens. Daarvan geldt wat we met elkaar gaan zingen door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Het achtste vers van Psalm 89. Ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Dan is er een keus geboren die er voor die tijd niet was. De keus tegen de afgoden en de keus voor de enige waarachtige God. Maar nu weet de Heere hoe dat in het hart leeft. Kan soms lijken dat die keus gemaakt mocht worden, terwijl later blijkt dat het toch niet echt was. Hoe weet je dat? Wel als de liefde ontbreekt. De liefde tot de Heere, de liefde tot zijn dienst, de liefde tot zijn woord en de liefde tot de naaste, dan is het mis. De Bijbel geeft ons een duidelijk voorbeeld, jongens en meisjes. Jullie kennen die geschiedenis wel. Naomi met Rut en Orpa. Het leek toch toen Naomi met Rut en Orpa op pad ging naar Bethlehem, dat ook Orpa die keus had gemaakt. Ze ging toch ook mee? Maar als ze aan de grens komen, de grens van Moab, dan keert zij terug tot haar volk. En tot haar afgoden. Dus eerst leek het alsof ze ook getrokken was uit de macht der duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. Maar het was toch niet waar. De liefde ontbrak. De liefde tot haar eigen volk en de liefde tot haar eigen afgoden stond boven de liefde tot Naomi en het volk waartoe Naomi behoorde en de God van Naomi. Wat zou het erg zijn als we de wereld in zouden gaan. Misschien denk je wel, jongelui, als ik straks op mezelf woon, dan ga ik mijn eigen leven leiden. Zolang ik thuis ben, zal ik nog doen wat mijn vader en moeder van me vragen. Maar dan ga ik het heel anders aanpakken. Dan kom je mee om. Dan wordt het eeuwig duister. Dat moet ik eerlijk zeggen. Ik las van de week ergens dat het heel liefdeloos is als je niet waarschuwt voor de hel, voor het eeuwige duister. En dan mag het evangelie vandaag ook klinken en de nodiging verwoord worden. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Je kunt ook anders zeggen. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. We dragen het teken en zegel van het genadeverbond. En daarom, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Laat u onderwijzen door de prediking, door die hoogste profeet en leraar, de Zoon van God. Laat hem heersen in uw leven, die koning die zijn bloed stortte, die de drieurige duisternis inging. Dat we het zouden zoeken bij die hoge priester. Met onze schuld die we nooit kunnen betalen. Het heeft geklonken op Golgotha. Het is volbracht. En als u of jij nou misschien moet zeggen, dominee, daar begrijp ik helemaal niks van. Ja, dat snap ik. Want als je nog duisternis bent, dan begrijp je dat ook niet werkelijk. Maar dan wil de Heere gebeden zijn. Doe uw mond wijd open, smeek het dan maar, Heere, neem die duisternis weg. Dat ik u mag leren kennen, dat ik mezelf mag leren kennen en dat ik Christus mag leren kennen. Net zoals die mensen daar in Kolossen, die helemaal de Bijbel niet kenden, dat mogen we wel aannemen. Maar dat woord, die prediking, hebben mogen horen. En het ging in hun hart naar binnen, dat deed de Heere. Ze werden getrokken uit de macht der duisternis, overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. De Heer is eeuwig dezelfde. Hij wil dat nog doen. Denk groot van hem. En kijk dan eens naar Rut. Een Moabitische vrouw. Diende ook de afgoden. Maar ze heeft het onderwijs van Naomi. Ten diepste het onderwijs van God. Ter harte mogen nemen. Dat heeft de Heere gewerkt. Haar oor en hart daarvoor geopend. Zoals dat ook bij een Lydia gebeurd is. En leg dan de vinger maar bij de wonderen die de Heere gedaan heeft en die opgetekend staan in zijn woord. En als de duivel wil zeggen, je hebt te lang in de duisternis geleefd, je hebt te veel zonden, te veel werken der duisternis verricht, voor anderen kan het nog, voor jou, voor u kan het niet meer. Denk er dan aan dat die zondige koning Manasse, die o zoveel kwaad had gedaan, die vastgeklonken zat in de macht van de duisternis, door de Heere daaruit verlost is. En dat geeft dan toch stof om te zingen, mijn God. U zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Losgerukt, verlost, getrokken uit de macht der duisternis, overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. Werp u dan maar neer als een arme verloren zondaar voor die God die de oren wonderen doet op wonderen horen. En mag het u bij jouw belijdenis zijn die mij getrokken heeft uit de macht der duisternis. Paulus zegt hier ons, hij sluit zichzelf in. Dat wonder is bij hem ook gebeurd. Ook ambtsdragers, voorgangers, predikers hebben dat wonder nodig. En als ze dat wonder mogen kennen, is het toch alleen maar reden tot verwondering. En dan zullen ze toch aansporen dat ene nodige te zoeken. Je neer te werpen in de binnenkamer voor die God, bij wie veel genade en veel verlossing is. Duisternis. Hoe kan het toch dat de Heere daarvan verlost? Wel, ik noemde het al even. De Zoon van Gods liefde naar deze aarde gezonden. Geen duisternis in zijn verstand. Geen spoor van duisternis in zijn hart, in zijn willen, in zijn leven. Geen duistere, geen zondige begeerten ooit in zijn binnenste geweest. Nooit enige ongerechtigheid bedreven. En hij liet zich veroordelen. Hij liet het des doods schuldig over zich uitspreken. En hij ging de drieuurige duisternis in. Om licht te verwerven voor duisterlingen. Dat is nou het wonder. Verworven door Christus, in de welke wij de verlossing hebben, door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. En u kan het, na ontvangen genade, opnieuw duister worden. Heb u dat, heb jij dat wel eens beleefd? Dat het erg licht was, maar je ging toegeven aan de zonde. Je ging slordiger leven. Je nam minder tijd voor het onderzoek van Gods woord, het overdenken van Gods woord, het mediteren over de lijdensgangen van de Zoon van God. En het werd donker. Donker van binnen. Daar komt de duivel bij. De vorst der duisternis. Zie je wel. God is niet begonnen in je leven. Je bent zelf begonnen. Anders zou het toch niet zo donker geworden zijn. Want de Heere houdt toch zijn werk in stand. En bij jou, bij u is het zo heel anders. Donker. Een voorbode van de eeuwige duisternis. Oh, wat kan dat benauwd zijn. Als de duivel zo zijn pijlen afschiet. En inderdaad wijst op zonden die bedreven zijn. Of dingen die gedaan zouden moeten worden en nagelaten zijn. Maar de Heere laat nooit varen de werken van zijn handen. Dat betekent heel eenvoudig, jongens en meisjes. Als God je bekeert en je zondigt, dan laat de Heere je niet los. Hij houdt je vast. En hij heeft kracht en moed uit zijn woord. Denk eens aan deze woorden. En wat kunnen die dan een kracht doen in zo'n donkere, duistere ziel, door eigen schuld weer duister geworden? Als hij in duisternissen wandelt en geen licht heeft, dat hij betrouwen op de Heere en steunen op zijn God. Dat maakt het al anders. En dan mag het gezien worden. Die naam Heere, de verbondsnaam, die houdt in dat de Heere me vasthoudt. Dit weet ik vast. God zal mij nooit begeven. Als hij dat afdrukt in het hart, dan kun je weer verder. En dan moet de duisternis wijken. Dan moet de vorst der duisternis wijken. Dan mag het weer licht worden van binnen. Vanuit hem. Die de drieuurige duisternis inging. Maar licht heeft verworven. En ook eenmaal eeuwig in dat licht zal doen delen. Ik haalde er iets van aan in het gebed. Er mag een rijk vooruitzicht zijn voor Gods kinderen. Die overblijvende duisternis. Dat overblijvende kwaad, die overblijvende zonde. Daar worden ze van verlost op het moment van sterven. En daarom kan daar soms het verlangen zijn om te sterven. De Heere kan er op een wonderlijke manier op voorbereiden. En dat je uitziet naar die eeuwige zaligheid, dat eeuwige licht. Waar de ziel dan in mag wandelen. Nooit meer zondigen. Eeuwig God bedoelen. En dat zal ook werkelijkheid worden naar het lichaam. Op de dag van de wederkomst. Daar staan we misschien wel eens weinig bij stil. Maar als het lichaam van Gods kind begraven wordt. Van klein en groot in de genade. Dan is daar niet alleen de vertering die werkelijkheid wordt. Maar dan zal een verheerlijk lichaam eenmaal werkelijkheid zijn. Om dan met ziel en lichaam de drie-enige God, eeuwig en volmaakt, te loven en te prijzen. Amen.